Welkom bij 50 Koffies, de podcast voor bold people in business. Wij zijn Jana en Nadja en naast het produceren van een heel aantal podcasts voor andere bedrijven, is dit onze eigen show.
In deze podcast gaan we 50 keer op de koffie met de top van België, om al onze prangende businessvragen te stellen. Zo serveren wij straffe koffie, maar nog straffere gesprekken. Veel luisterplezier. Hey en welkom bij de derde aflevering ondertussen van het topic health, hacking of gezondheid. Vandaag hebben we een superboeiende expert bij ons aan tafel, maar voordat we met hem in gesprek gaan, bedanken we heel graag onze twee partners. Allereerst willen we heel graag AFA Software bedanken. Zij zijn een softwarebedrijf, een ERP-softwarepakket liever, dat ervoor zorgt dat wij, nu dat ons team aan het groeien is, alles achter de schermen kunnen automatiseren, zodat wij daar niet mee moeten bezig zijn, maar kunnen bezig zijn met nieuwe afleveringen klaar te stomen, ervoor te zorgen dat we boeiende gasten voor jullie kunnen regelen en dat we podcasts kunnen blijven maken. En dat kan alleen maar omdat al onze facturatiesystemen, processen geautomatiseerd zijn achter de schermen, dat we daar niet van hoeven wakker te liggen. En natuurlijk dat we kunnen opnemen in hun prachtige locatie vandaag opnieuw in het AFA Software Clubhuis. En daarnaast wil ik heel graag Koffiekan bedanken. Zij zijn onze koffiepartner en ik weet niet of jullie het al gezien hebben op onze social media of via de nieuwsbrief, maar we hebben eindelijk 50 koffies koffie en we kunnen niet meer excited zijn. We hebben deze koffie zelf mogen proeven, samenstellen en die heeft nu ook een heel leuk 50 koffies jasje gekregen. Dat maakt dat wij aan onze gasten, met wie we een strafgesprek gaan hebben, dat we die nog straffere koffie kunnen aanbieden. Niet alleen voor tijdens het gesprek, maar ook mee naar huis te nemen. En dat is extra leuk. Dus dat maakt dat wij heel blije kindjes zijn hier. En zo vliegen we erin in de aflevering met onze gast Luc Swinne. Luc Swinne is arts, statisticus, auteur en spreker. En hij doet al meer dan 20 jaar onderzoek rond stress en stressgerelateerde klachten. Verder schreef hij meerdere bestsellers over stress, burn-out en de nervus vagus, de zogenaamde rempedaal van ons zenuwstelsel dat ons rust, empathie en creativiteit brengt. Welkom, Luc.
Hallo.
Goedendag. Hallo.
Dankjewel om tot hier te komen. We zijn super excited om in het topic te duiken.
Ik ook.
Ah, goed. Dat is een goed teken.
Jij doet ook niet anders.
Dat is ook waar, maar fijn. Het is nog nooit vervelend geweest.
Voilà.
Wij zijn er benieuwd om erover bij te leren. Maar voordat we in de inhoud gaan duiken, is er een vraag die we aan al onze gasten stellen die hier voorbij komen. En dat is, drink jij graag koffie en hoe drink jij jouw koffie graag?
Ik drink zeer graag koffie. Ik ben een beetje verslaafd aan koffie. Okay. Dus ik drink hem zwart, puur. Okay. Maar na middag drink ik deca.
Deca, oké. Okay. Mm. Ja.
Vandaag maak je een kleine uitzondering op de deca.
Vandaag maak ik een uitzondering.
Ga toch wel kunnen slapen dan, of?
Wie weet, hè. Ja, wie weet.
We hebben ook ons best gedaan om jou voor te stellen, maar dat is dan vooral gebaseerd op de carrière die je hebt afgelegd. Misschien ook wel leuk om even te weten, wie ben jij naast de werkvloer en wat doe jij nog buiten het schrijven van boeken en jou bezighouden met de nervus vagus?
Ik ben opgeleid als arts en ik heb me vlug gemerkt dat eigenlijk de klassieke aanpak met medicatie en dat er toch een aantal mensen met klachten bleven lopen. Die hebben de zogenaamde functionele ziekte en dan krijg je te horen van ja, je moet daar leren mee leven. Mm-hmm. En ik vind dat niet eerlijk. Ik vind niet dat je tegen mensen kunt zeggen je moet daar leren mee leven. Veel succes. Dus ik ben altijd op zoek gegaan naar remedies voor die zogenaamde geheimzinnige ziekte waar stress er een van is, waar prikkelbare darmen een ander voorbeeld is enzovoort. En sommige andere aandoeningen, tinnitus, hoorsuizen, noem het maar op. En dat is eigenlijk mijn hobby en mijn leven. Eigenlijk is dat mijn leven. Dus ik ben er altijd, ik heb wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ik ga heel veel lezingen geven, bijna elke dag. Dus ik heb eigenlijk nog altijd een heel druk gevulde dag. En daardoor kom ik in contact met veel mensen. En dan ben ik eigenlijk al bezig met dat. Een van de grote biologische noodzaken van een gezonde vagus te voldoen, namelijk connecties leggen met andere mensen.
Wilt het dan zeggen dat jij de meest stressbestendige persoon bent hier op aarde?
De meest bestendige hier op aarde, dat zou ik niet willen zeggen, maar ik kan wel wat stress. Ja, ik ken dat eigenlijk niet meer.
Fantastisch.
Dat is fantastisch. We zijn heel benieuwd dat jij ons gaat uitleggen hoe dat wij ook zo kunnen worden.
We doen ons best doen.
Het thema waar we vandaag over hebben is gezondheid in het algemeen, waarin stress een onderdeel is. Health hacking noemen we het ook het topic. Jij bent expert over alles wat met stress en de nervus vagus te maken heeft. misschien de twee termen die we allereerst nog eens moeten uitleggen. Misschien beginnende met stress. Wat is dat juist, stress?
Wel, om het heel eenvoudig te zeggen, dat is een toestand waarin dat we meer moeten dan dat we kunnen. En vanaf dat ogenblik, als dus de noden, de dingen die je moet doen, meer zijn dan de dingen die je eigenlijk kunt, als je geen tijd voldoende hebt of weet ik veel, wat daar allemaal kan gebeuren, dan worden er hormonen aangemaakt, adrenaline en cortisol, waarvan die cortisol eigenlijk een nefast effect heeft op ons brein. Je breekt je brein een beetje af. Dus als je langdurig onder zo'n toestand staat, dan word je dommer. Okay. En er wordt ook ons autonoom zenuwstelsel geactiveerd. En dat is de sympathicus, hoe heet dat? Orthosympathicus. Ja, ik kan er ook niet aan doen, zo heet het nu eenmaal. Dat geeft gas, dus meer stress. Ofwel de parasympathicus, en dat is de vagus. Dat remt, dus dat is de rem. Dan kom je terug tot rust en dan krijg je zin om connectie te leggen met andere mensen. En dus een van de beste remedies tegen stress is, heb connecties en verzorg ze.
Oké. Okay.
En ons brein geeft ons al een wapen. We krijgen tijdens stress het hormoon oxytocine. Misschien bekend, hè? Oxytocine is het connectiehormoon. Hè? Bijvoorbeeld tijdens een bevalling wordt dat ook vrijgemaakt, zodanig dat de mama veel contact kan leggen en connectie met de baby die geboren wordt. Hè? Maar je krijgt dat ook cadeau tijdens stressmomenten. Om onmiddellijk als wapen te dienen om de stress baas te kunnen.
Oké, okay, dus tijdens stressmomenten krijg je dat om direct te zeggen van encounter,
ja.
Je hebt stress, maar je moet ook die verbinding
connecteer.
Aangaan. Connecteer.
Okay. Dus en vroeger zei men, sociale steun is het beste buffer tegen stress. Dat staat in de vroegere handboeken. En dat is dus zo.
Oké, okay. En is dat alleen bij de mens of is dat bij alle typen?
Dat is eigen aan levende wezens.
Levende wezens.
Connecteren. Zelfs planten. Als je in een bos bent, ik woon in een bos, dan zie je onder de grond dat die wortels elkaar opzoeken van de verschillende bomen en de takken bovenaan elkaar. Dus willen, daar zijn ook connecties. Myceliumdraden van schimmels die door de aarde gaan en bomen met elkaar verbinden.
En houdt het dan ook een beetje in dat de eenzame mensen dat die veel meer stress ervaren?
Ja.
Oei. We gaan een klein beetje de micro. Ik zal mijn vraag nog eens opnieuw stellen. Houdt het dan ook in dat eenzame mensen meer stress ervaren dan mensen die een groot netwerk rondom zich hebben?
Eenzaamheid is, een beetje plastisch uitgedrukt, dat is de grootste killer. Er is een studie gebeurd met meer dan 10.000, bijna 20.000 mensen in Amerika. En daar heeft men mensen op gevolgd van even na de geboorte tot als ze overleden. Die studie is nu al 30 tot 50 jaar bezig, want er is al een volgende generatie. Mm-hmm. Er zitten een paar presidenten in, daar zitten hoogopgeleide mensen in en daar zitten mensen die laag opgeleid, alle mogelijke variaties, mannen, vrouwen enzovoort. Het is zodanig dat je eigenlijk een heel grote populatie hebt. En wat zien we? De meest gelukkige mensen die het langste leven en die van zichzelf zeggen dat het allemaal goed gaat, dat zijn de mensen met de meeste connecties en de meest waardevolle connecties. Dus amai, de eenzamen, die hebben het minder voor de wind.
Amai, dat is wel zot. En heb je dan voordelen als je dan meer extravert bent van aard en automatisch connecteert, of niet per se?
Niet per se, want een introvert kan ook heel veel goede connecties hebben, maar heeft ze bijvoorbeeld een rustige plaats en niet als er veel volk rondom hem staat, terwijl een extravert graag opvalt. En, ja, zijn dikwijls minder diepgaande connecties.
Dat is zeker waar.
Dus dat kan misschien meer in je nadeel spelen, omdat je dan allemaal oppervlakkige connecties hebt in plaats van die diepgaande connecties die wel nodig zijn om op die rempedaal te kunnen gaan staan.
Dat denk ik ook, ja.
Amai.
Je zegt stress is het feit dat je meer moet dan dat je aan kunt.
Ja.
Heb je het dan voornamelijk over taakgerelateerde zaken, want bijvoorbeeld emoties of zo, dat kan ook stress geven, denk ik.
Dus het is oorspronkelijk gedefinieerd als werkstress. Hè? Maar het is ook buiten de werksfeer natuurlijk. Hè? Tegenwoordig moeten wij van alles, we moeten ons werk goed doen. Je hoort mij het woord moeten gebruiken. Hè? Ik noem dat soms masturberen, hè? Omdat dat zoveel gebruikt wordt. Je moet je werk goed doen, je moet er goed uitzien, je moet goed gekleed zijn, je moet een goede mama zijn, je moet goed zijn op sociale media. Dus eigenlijk, er komt zoveel op ons af en dat veroorzaakt natuurlijk dat je op den duur dat allemaal niet meer rondkrijgt. Je moet zoveel ballen in de lucht houden, dat de meeste mensen dat niet meer aankunnen.
Ja, dat is vandaag toch wel gebeurt veel vandaag, hè, denk ik.
Ja, en vandaar dat het probleem altijd maar blijft toenemen, hè. En dat zit natuurlijk ook voor een groot gedeelte het werk tussen, omdat dat zoveel tijd neemt van een dag. Maar het is niet uitsluitend het werk.
Ja. Oké. En even terug naar onze woordenschat. Je hebt het daar net al een klein beetje uitgelegd. Je nervus vagus, dat is dus je parasympathisch systeem, je remsysteem. Dat klopt, hè?
Ja, dat is het remsysteem. Dus de parasympathicus, de ventrale parasympathicus die vooraan ligt. Dus, want je hebt ook een die achteraan en onder het middenrift. Dat is niet zo leuk. Die zorgt in elk geval voor remming. Dat er minder, dat je kalmer bent, dat je rustiger bent en dat je eigenlijk de omgeving probeert als veilig te ervaren, zodanig dat je kunt connecties leggen. Dat is de taak van de parasympathicus.
Oké.
En daar proberen we de mensen oefeningen aan te leren om daar altijd naartoe te gaan.
Het is ook iets dat je dan kan trainen.
Je kunt
zoals
dat trainen,
een spier een beetje.
Ja. Zoals, pardon?
Een spier.
Dat train je gelijk een spier, ja. Ja. En als je het niet traint, gaat dat ook, verdwijnt dat ook gelijk een spier. Ja.
We luisterden ook naar de podcast van Onbespreekbaar, waarop je te gast bent geweest. En daar heb je uitgelegd dat eigenlijk je nervus vagus, nog voordat jij jouw keuzes maakt over bepaalde zaken, of zeven seconden voordat jij een handeling uitvoert, dat die eigenlijk al geactiveerd wordt en hij al bepaalt, hij of zij, ik weet niet wat je moet zeggen,
het
al bepaald heeft welke beslissing jij gaat nemen. Die stuurt eigenlijk veel vroeger signalen door naar je hersenen.
Ja. Hoe werkt dat?
Ja. Dat is zo. Dus er is iets in de vagus, en dat heet met de neuroceptie. Dat is het woord. Neuroceptie, dat is eigenlijk waarneming zonder dat je het weet dat je het waarneemt.
Mm-hmm.
Dat staat tegenover perceptie. Hè.
Ja.
Dus de vagus heeft zijn neuroceptie. En die ziet en hoort en ruikt en smaakt alle prikkels die op ons afkomen. Dag en nacht, 7 dagen op 7. Dus als je slaapt, is die neuroceptie toch nog actief.
Mm-hmm.
En die zendt signalen uit naar het brein. En pas dan reageert het brein. Zodanig dat de vagus altijd 7 milliseconden vroeger afvuurt dan de cellen van het brein. En dat heeft vroeger heel leuke discussies gegeven. Dus men zei toen, mensen hebben geen bewuste wil, kunnen niet kiezen, want wij zien al, voordat ze kiezen, voordat ze iets zeggen, dat het brein al geïnformeerd is. Er zijn al cellen die afgevuurd hebben en pas 7 milliseconden later reageert het brein. Dus het brein komt altijd te laat eigenlijk.
Okay.
En dat is instinct, intuïtie. En er zijn heel, ik heb patiënten gezien die daar hun leven aan te danken hebben.
Mm-hmm.
Je hebt dat zelf wel eens meegemaakt, dat je zo in een straatje komt, dat je zegt, ja, dat voelt me hier niet veilig. Dat is uw vagus die u verwittigt. Hè.
Mm-hmm.
En zo heb ik ooit een patiënt gehad en die zei, ik heb iets heel merkwaardigs meegemaakt. Dat is het volgende, ik zat gisteren op de trein en ik zat alleen in een coupé en daar komt een man binnen en die vroeg, mag ik bij je komen zitten? En ik had zoiets van, ik weet niet waarom dat ik dat had, nee, liever niet. Ik voel me hier niet veilig. En ik lees nu vandaag in de krant dat er in die trein, in die coupé, een vrouw vermoord is.
Amai.
Dus de vagus heeft verwittigd.
Ja.
Maar het is de kunst van daarnaar te luisteren natuurlijk. Ja, dit is een extreem voorbeeld, dat heb ik maar 1 keer gezien. Mm-hmm. Maar kleine dingen ook. De vagus is altijd sneller met verwittigen.
En is dat ook iets dat kan een beetje lui worden? Als in dat we daar vroeger veel meer gebruik van maakten. Als we nog heel erg in de natuur waren en dieren moesten opmerken en dat er veel meer zelf bewust was van hoe de omgeving eruit zag en we vandaag de dag daar toch wel iets relaxter in geworden zijn omdat wij in een heel veilige omgeving opgroeien, een heel welvarende maatschappij ook. Gebruiken we die dan minder?
Ja, als die omgeving echt veilig is, dan gebruik je vaak eens nog natuurlijk, dan zegt hij, het is veilig genoeg, je kunt connecteren.
Dus, okay, je gebruikt dat wel.
Maar niet alle omgevingen, zelfs niet bij ons, zijn zo veilig. Hè?
Dat is ook waar.
Als je ziet wat er allemaal gebeurt tijdens de kinderjaren. Er zijn studies rond gebeurd, de AC-studie met 17.000 mensen. En dat is hallucinant. 14% van die mensen geven aan dat ze tijdens hun kinderjaren, de eerste jaren van het leven, trauma's hebben meegemaakt. Dat kunnen kleine dingen zijn. Bijvoorbeeld de mama die zegt tegen de kleine, ja, je hebt me pijn gedaan toen je geboren werd, hoor. De vagus noteert en die zegt, ik doe mijn mensen die ik graag zie pijn. En dan heb je later misschien een binding of een hechtingsprobleem. Dus je moet goed opletten welke communicatie dat je voert. Maar de vagus is zeker niet lui geworden. Integendeel, nooit zo actief als nu. Want er zijn nooit zoveel prikkels geweest als nu.
Oké.
Okay. Op dit moment.
En kan die dan nog volgen? Allee, als in...
ah, wel, moeilijk. Je moet hem trainen. Je moet er actief mee bezig zijn, denk ik, om alles te volgen. Er komen zoveel prikkels op ons af. Ja. Mm-hmm. Hier is het rustig, het is zalig. Hè? Onmiddellijk voel je je veilig dan ook. Hè?
Ja.
Maar je gaat de baan op, je gaat een, rijdt een tour de tunnel, dan weet je wel wat, dat het niet veilig is. Hè?
Ja.
En dat je maar best je vagus op actief zet.
En hoe doe je dat, die op actief zetten of die gaan trainen?
Ik gebruik veel mijn ademhaling. Hè? Dus de 4-7-8 ademhaling. Dus 4 tellen inademen, 7 tellen inhouden, 8 tellen uitademen. Als je langer 4, 7, uitademt... 8. Ja, 4, 7, 8.
Ik moest nog eens herhalen.
Ik moet het een keer lezen. Als je langer uitademt dan inademen, dan produceert je acetylcholine. Acetylcholine is een stof die de vagus activeert. En okay. Dat moet je niet veel doen. Ik doe dat 's morgens 4 keer en 's avonds 4 keer. Dat is al. En dan word je een ander mens. Na een paar maanden tijd zie je de wereld veranderen. Veiliger.
Binnen een paar maanden gaan we u terugbellen voor te zeggen, we zijn veranderd.
Heel onze wereld is veranderd, wij zijn helemaal veranderd.
Ja, maar het zijn zo eenvoudige dingen die helpen. Maar er zijn nog veel andere mogelijkheden. Mensen met traumas, met zware traumas, hebben natuurlijk zeer aangepaste oefeningen, met geleide meditaties en zo. Maar dat werkt allemaal zeer goed. Hè?
Mm-hmm.
Dus een trauma wordt opgeslagen en blijven dat onthouden. Dat kan een gans mensenleven blijven doorwerken, hè. We kennen dat van echte trauma's, gelijk soldaat die de oorlog hebben meegemaakt. Het posttraumatisch stresssyndroom. Ja. Dat ze de tientallen jaren nadien nog met dat trauma worstelen. Maar als je een trauma meemaakt op zeer jonge leeftijd, en dat hoeft niet veel te zijn, dat moet kleine dingen. Bijvoorbeeld eens een keer een paar uur alleen gelaten. En je hebt je alleen gevoeld en je hebt de vagus noteert. En dat kun je 20 jaar later, als iets gelijkaardigs zich voordoet, opnieuw last van hebben. Ik wil u daar een voorbeeld van geven. Ik heb een patiënt en die had last van de akelige geranium. Dus die was, als hij een geranium zag, kreeg ze een angstaanval. Nu, als je dat wat doorvraagt, want dan denk ik direct aan trauma, was dat inderdaad zo? Ze is overvallen geweest. En op de achtergrond stond er een winkelraam met geraniums.
Mm-hmm,
en die achtergrondinformatie is genoteerd. En telkens als er een geranium in haar leven opdook, 10-20 jaar later, kreeg ze terug die angstaanval die ze toen beleefd had.
Amai.
En die halen wij dan daaruit, hè, met geleide meditaties.
Dus dat kan wel?
Dat kan. Dat is dankbaar. Hè. Het meest toepasselijke is de prikkelbare darm. En er zijn mensen die lopen tientallen jaren rond met een prikkelbare darm. Die kunnen... het eerste wat die zoeken, als die ergens komen is, waar is de wc? Die durven dikwijls niet sociaal contact leggen, niet connecteren. Die hebben krampen in de darmen. Veel mensen zijn dat, zeker 10% van de populatie. Dat kunnen wij perfect... Dat is ook door trauma's, meestal. En die kunnen wij goed helpen met de vagale therapie.
Amai, ik ken eigenlijk iemand die dat heeft.
En je is altijd welkom.
Ik ga die eens door... ik ga die eens de tip geven.
Ja, want dat leg je uit in jouw boek en in de dingen die we van jou al hebben gelezen en gehoord. De nervus vagus heeft twee onderdelen, een voorkant en een achterkant. De voorkant connecteert met het brein en de achterkant connecteert met de darmen. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Ja, het is de ventrale vagus, dat is vooraan. Dat is vooral verbonden met hart en longen,
okay.
Zo die organen. Die ligt ietsjes meer vooraan, daarom ventraal vooraan. Ja. Maar die connecteert wel met het brein. Okay. De dorsale vagus gaat door het middenrif en is eigenlijk de bezeneming van het maag-darmstelsel. Lever, galblaas, die dingen.
Mm-hmm.
En dat is ook, dat neemt daar de signalen waar, maar connecteert ook met het brein.
Mm.
80% van de signalen gaan naar het brein. En het brein stuurt maar 20% terug naar de darmen. Dus uw darmen verwittigen u. Een prikkelbare darm is eigenlijk een verwittiging. Er is iets niet pluis in uw systeem.
Okay.
Je moet aan de slag.
Amai. Want dat zeggen ze wel vaker, als je stress ervaart, dat op je lichaam slaagt, maar dan ook op je hersenen, want je cortisol breekt dan je hersenen af. Toch? Dus...
Ja.
Okay.
Dus dat is het. Cortisol is een zeer nefast hormoon. Dus dat is neurotoxisch, dus giftig voor het brein. En dus die verbindingen van twee breincellen worden gedecodeerd door cortisol.
Want hoe komt dat dan? Want we maken dat toch aan. Cortisol heeft ook een nut, toch? In ons lichaam.
Dat heeft een nut, maar het mag niet te lang duren.
Het is een tijdelijk.
Cortisol legt het systeem van adrenaline stil. Of vermindert het. En dat is goed, want adrenaline jaagt je nog meer op. Hè. Maar als je chronische stress hebt, aanhoudende, langdurige stress of burn-out, dan heb je ook chronisch hoge dosis cortisol. Mm. En dan is het natuurlijk een ander verhaal.
Oké, en dan beginnen je braincells af te sterven.
Ja. Het goede nieuws is, het brein is plastisch. Je kunt dat ook terug weer aanmaken.
Okay.
Maar dat zijn weer bepaalde technieken van leven. De 10.000 stappen of de 8.000 stappen, zeg maar nu, hè. Hoe dat je eet en drinkt en dat je veel nieuwe ervaringen meemaakt. Daar traint je brein mee. Hè.
Ja, is dat zo? Dus ja, jezelf wat pushen uit je comfortzone?
Ja, ga regelmatig een keer naar een museum, ga naar een ander land, spreek zoveel mogelijk mensen, allemaal nieuwe ervaringen. Dus na deze opname hier zullen wij toch iets meer breincellen hebben dan ervoor.
Goed. Maar zeg, Nania, met onze 91 afleveringen al, heeft ons brein al getraind dan. Ja, je haalt het aan. Stress is gelinkt aan heel veel kwalen, zoals het prikkelbaar darmsyndroom, zoals klachten die op allerlei verschillende manieren naar boven kunnen komen. Zijn er ook goede momenten van stress? Of kan dat ook iets positiefs doen voor u? Of is het enkel negatief?
Vroeger noemde men dat positieve stress. Hè? Ja, maar ik ben daar niet helemaal mee gelukkig mee met die manieren van beschrijven. Er is natuurlijk het positieve aan stress kan zijn dat het helpt je deadline te halen. Mm-hmm. Had ik die positieve stress niet gehad, was ik hier om 2 uur niet geweest. Hè. Dat is. Maar die cortisol is er dan ook geproduceerd. Dus ik ben eigenlijk wel op tijd, dat is positief. En ik haal mijn deadlines, of ik kan mijn werk doen. Mm. Of ik val niet in slaap als het saai wordt en zo. Dat is positief. Maar ik heb ook cortisol cadeau. Dus ik weet dat ik aan afbraken aan het doen ben in mijn brein. En dat ik eventuele woordvindingstoornissen kan hebben, of wat dan ook. Dus het is positief omdat het je helpt je werk te doen, maar het is tegelijkertijd ook negatief, want ook positieve stress heeft dus cortisol.
Oké, dus mensen die zo zeggen van ik ben zo'n deadline persoon, bij mij mag het zo wel wat, ik ben onder andere daar heel schuldig aan, dat is eigenlijk zever in pakjes.
Dat is eigenlijk toch niet gezond voor je brein. Ja. En de rekening komt pas 20, 30 jaar later. Dat is het verenigen. Je merkt dat niet. Mm-hmm. Maar ja, wat als je zo in de leeftijd 60, 70 jaar hebt, dan kan zijn dat je wat vlugger dement wordt of woorden niet meer vindt of zo. Hè, omdat bepaalde signalen niet meer doorgegeven worden. Of depressief, kan ook. Ja. Dus de rekening komt later.
En wat zijn dan... bijvoorbeeld die prikkelbare darmen is een manier van je lichaam om te zeggen hey, je systeem werkt niet helemaal. Zijn er nog herkenningspunten dat je lichaam aangeeft als je onder te veel stress staat? Andere zaken?
Ja, dit zijn een viertal reeksen van klachten waar ik op let. Dus je hebt een aantal lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, nekpijn, spierpijn, maag-darmklachten, bloeddrukstijging of bloeddrukdaling, snelle hartslag, oppervlakkig ademhalen, dat zijn lichamelijke klachten. Dus een reeks. Je hebt een aantal emotionele klachten, angst en agressie vooral, die twee. Je kunt ook cognitieve klachten hebben, dat je snel vergeet. Dan moet je toch al beginnen ageren, vind ik. Of dat je je vergist, of die zaken. En tenslotte, je gedrag verandert.
Ja, Nadia?
Daar heb ik veel last van. Niet dat ik het gevoel heb dat ik heel vaak onder heel zware stress sta, maar ik ben wel iemand die dat heel vergeetachtig is.
Ja, we zullen dus een vaderoefening doen. Hè.
Oh, ik vind het al goed. Ik wil dat straks wel eens doen. Nee, soms lijkt het ook wel dat we in ons hedendaags leven rond alles stress hebben. En dat we dat een beetje gaan overdrijven. Is dat ook effectief zo? Maar je zei het net misschien ook al, we ervaren ook effectief meer stress door die prikkels. Of is het toch ook nog een groot deel dat het een beetje verzonnen stress is ook?
Ja, maar je mag dat toch niet overdrijven. Er zullen wel mensen zijn en er zijn bepaalde persoonlijkheidstypes die wat meer stress hebben van nature dan anderen. Maar stress is geen overgeërfd systeem. Wel, je stressbestendigheid, je veerkracht en zo. Hè. Maar stress, dat zijn de prikkels die je opvangt en die dan waar je lichaam op reageert.
Mm-hmm.
En als je in een milieu zit waar er eigenlijk veel prikkels op je afkomen, dan heb je veel stress en dan moet je aan de slag. Ik spreek veel voor mensen. Ik heb mezelf echt moeten leren dat als er 1000 mensen in de zaal zitten, dat dat hetzelfde is als 1 mens. Want anders heb je stress.
Mm-hmm.
En dan sta je daarvan voor over stress te spreken, terwijl je zelf stress hebt.
Korte ademhaling, zweten, hartslag hoog.
Ja,
Maar dan heb je volledig onder controle gekregen dan met de oefeningen voor je nervus vagus.
Ja, dat is het leuke, hè? Als je zo'n boeken schrijft, dat je het zelf ook mee hebt. Hè.
Ja.
Ja, ja, en je moet dan ook wel een beetje het voorbeeld zijn. Het zou raar zijn als je altijd stress zou hebben, elke dag.
Dat zou... Dat is eigenlijk aardig. Hè. Je moet zelf leven wat dat je vertelt, natuurlijk.
Ja. Mm-hmm. Absoluut.
Wat ik zelf ook nog interessant vind, en een beetje een terugkoppeling naar mezelf ook, een connectie met maken met mensen is heel belangrijk voor op de rempedaal te gaan staan, goed te zorgen voor je eigen enzovoort. Ik vroeg me af of de nervus vagus toch een beetje anders werkt bij mensen die dat misschien neurodivers zijn, mensen met ADHD, ADD of misschien mensen met autisme. Hebben die toch een andere manier van te reageren op bepaalde zaken? Of is dat niet zo?
Ik denk dat die ook een neuroceptie hebben, gelijk iedereen. Ik ben het zeker ervan, want wij kunnen die mensen goed helpen soms. Hè. Gelijk bijvoorbeeld autisme spectrumstoornis zijn. Die hebben wij een speciaal muziekopname. En je haalt... De hoogste tonen eruit, want de hoogste toon is hetzelfde toon als help, als de hulpgroep. En ook de laagste tonen, dat zijn de bassen, de heel diepe bassen, dat is het grommen van een wild dier. Dat zijn het signalen van gevaar. En die haal je er allemaal uit, en dat heet dan het Seven Sign Protocol. En dat geef je aan die mensen met autisme, en dan autisme spectrumstoornis, moeten we zeggen. Ja. Hè. En dan... laat je ze daar naar luisteren een paar maanden, een half uur per dag. Dat is ook verbonden met een oortje dat ook contact heeft met de buitenwereld. Want geen contact met de buitenwereld is het signaal van onveiligheid. En dat werkt heel goed. Dus zij hebben een andere manier om de omgeving te percipiëren. De neuroceptie werkt anders bij die mensen.
Mm-hmm.
Maar ze werkt wel.
Ja. Als we dan gaan kijken met mensen die iets meer aan het ADHD en ADD gebeuren lijden. We hebben het dan ook gehad over de deadline-kussers, zeg maar, die dat heel graag alles uitstellen om dan op dat laatste moment met heel veel stress alles in gang te schieten en in focus te gaan om dan alles te gaan presteren. Ten opzichte dan van het feit dat mensen misschien met ADHD en ADD ook sneller een bore-out hebben vanuit niet genoeg prikkels te krijgen... Ja. En dan net heel verveeld geraken. Hoe zit het daarmee?
Wel, ik heb zo'n schemaatje dat ik gebruik als moeten en kunnen een evenwicht is. Dan zit je goed. Dan zit je in flow, zegt men dan.
Mm-hmm.
Dus dan ben je goed bezig. Dan ben je goed aan het werk. Dan ben je ook gelukkig met wat je doet. Dat is de flow situatie. Als je meer moet dan dat je kunt, dan zit je in het burn-out kanaal. En als je minder moet dan dat je kunt, als al je talenten niet gebruikt worden, zit je in het bore-out kanaal.
Mm-hmm.
Maar dat is voor alle mensen zo. Maar omdat ADHD en ADD en autisme spectrumstoornissen een andere perceptie hebben van de omgeving, liggen die grenzen op een ander niveau.
Oké. Okay. En doordat die grenzen dan op een ander niveau liggen, hebben die dan meer kans om in burn-out of in bore-out te gaan?
Te gaan, ja.
Wel interessant om daar dan extra... voorzichtig mee te zijn eigenlijk. Kun jij dan iets meer te gaan uitdagen of net te gaan zien dat jij iets meer gaat gaan...
Je ziet daar heel leuke dingen mee. Hè. Dus als je aan mensen met autisme spectrumstoornis een veilige omgeving aanbiedt, bijvoorbeeld ook de manier waarop ik praat, zo'n omgeving, gelijk hier met veel groen en zo, dan zijn die eigenlijk gelukkig en weer beter. Hè. Dus het gaat vooral om signalen van veiligheid aan te bieden.
Mm-hmm.
Kunnen we onszelf... Dan ook, je haalde al de ademhaling aan, dat dat een manier is om onszelf, een trucje voor onszelf te reguleren eigenlijk. Maar zijn er andere zaken, als je weet van, ik heb het gevoel dat ik echt de laatste periode heel veel stress heb, dingen die we ons eigenlijk kunnen snel kunnen inschakelen om aan stresshacking te doen of healthhacking te doen?
Wel, ik denk dat dit, die 478, dat is wel
de snelste.
Dat is de snelste methode, dat kun je altijd doen, dat heb je altijd bij. Maar, en dat geeft ook een coherente ademhaling. Dan is je hartritme coherent met je breinritme, want het brein beweegt ook wat. Hè. En dan word je heel rustig. Voor de rest is het ook geleide meditaties. Maar dat duurt dan al wat langer. Dan moet je toch de eerste keer wat begeleiding bij hebben. Enzovoort. En dan de neuroceptie, dus het waarnemen van de signalen. Kijken welke signalen maken mij gelukkig. En ik vraag aan de mensen allemaal dan om dat op te schrijven of te fotograferen. En gewoon daar een keer doorlopen helpt al.
Een mapje op je gsm hebben met Happy Things.
Happy Things. Wij noemen dat glimmers.
Glimmers.
Oh, mooi.
Dat is een mooi. Ja, ik vind dat een mooi woord. Dat is gewoon een gelukzalig gevoel. Schrijf het op, noteer het en kijk er een keer na en je ontspant.
Okay.
Je vagus is weer gelukkig. Mm-hmm. En dan connectie. Hè. Probeer toch, als het echt slecht gaat, bel eens iemand of spreek eens af en connecteert.
Zit je zelf met een podcast-idee? Weet dan dat ons 50 Koffies productiehuis jou kan helpen bij het realiseren van jouw ideale podcast-scenario. Ga eens kijken op onze website www.50koffies.be voor meer info of contacteer ons direct via info@50koffies.be. Je haalt ook aan in connectie met die mensen, of met zoveel mogelijk mensen, dat er bepaalde dingen zijn om beter te kunnen connecteren. Zijn er bijvoorbeeld warm mond haal, niet te hoge, niet te lage stem dan, of tonen. Wat zijn zo wat dingen als je zegt van, als je echt wilt connecteren om je systeem te voeden met de juiste dingen, wat zijn dan zaken waarop je kan letten of waarop je jezelf kan verbeteren?
Wel, je noemt warm onthaal. Hè. Dus stel je voor, mijn wachtzaal, of dat mag niet echt een wachtzaal zijn. Als mensen uren moeten wachten, zijn ze allemaal ontregeld. Zo snel gaat dat. Je moet zorgen dat je niet gestoord wordt door je telefoontje, want dat is zeer onbeleefd ook trouwens. Hè. Want dan krijgt de vagus noteert in telefoon, die heeft prioriteit boven mij.
Als je een telefoon op tafel hebt liggen, bijvoorbeeld.
Als je een telefoon op tafel legt. En zeker als je hem opneemt. Okay. Dat is zeer onbeleefd. Hè? Zo wordt dat gepercipieerd door, door de andere mensen. En dan zijn er een aantal regeltjes ook. Hè? Dus je moet proberen zelf veiligheid uit te stralen. Dat geeft de mensen zekerheid. Dus hoe dat je kleedt, hoe dat je praat, hoe dat je oogcontact legt, hoe dat je glimlacht. Als dat altijd maar veiligheid uitstraalt. Dus,
en wat is dat dan? Uw veilig kleding? Welke kledij zou bijvoorbeeld... Wat is een veilige kledij bijvoorbeeld?
Wel, ik zal u een voorbeeld geven. Ik heb van u instructies gehad, niet instructies, maar tips gehad om hoe dat ik mij moet kleden voor dit.
Ja.
Dan voel ik mij ook veilig als ik dan mijn kleed gelijk, als ik dat op voorhand weet. Hè.
Okay.
Als mensen komen naar een consultatie en ze weten het niet goed, dan voelen ze zich niet happy als ze al die andere mensen zien die bijvoorbeeld met een... Allee, is heel opgekleed zijn en dergelijke. Dus,
dat is eigenlijk ook wel waar, want als je zo de enige persoon bent die underdressed is of overdressed is in een ruimte, dan slaat dat meteen op je zelfzekerheid.
Ja.
Wat mij nu ook al opvalt, en alles wat er nu verteld wordt over hoe je zelf een veilige omgeving gaat creëren voor anderen, zodat ze geen stress hebben, is dat het toch wel zelf meer verantwoordelijkheid zou moeten nemen in het stressgehalte van personen in jouw omgeving. Terwijl dat ik daarvoor misschien wel altijd dacht, amai, die is hier super gestresseerd binnengekomen of zo. Dat ligt 100% bij die persoon.
Ja, als je zo ontvangen wordt, gelijk het hier gebeurt, dan ligt het niet aan u, denk ik. Hè.
Ja, ja.
Dat zou ik me moeilijk kunnen voorstellen. Je wordt rustig als je binnenkomt. Maar dat is niet overal zo. Hè. Dat maakt u geen illusies. Hè.
Mm-hmm.
In restaurants en winkels en dergelijke, dat is een boeltje soms. Hè.
Ja,
dat is waar.
En ik vind het eigenlijk heel mooi. Ik heb er nog nooit bij stilgestaan, maar ik heb er heel vaak met Nadia wel al over gehad. Dat je soms in omgevingen komt, bijvoorbeeld bij vrienden thuis, even in een privéomgeving, waar je bij sommigen je meteen op je gemak voelt en zo gevoel hebt. En bij sommigen ook gewoon totaal niet. Dat heeft dan te maken met dan die nervus vagus.
Ja, dat heeft daarmee te maken. Je voelt geen tekens van veiligheid. En is ontregeld, vagus, als dat zo is. Hè. En sommige milieus, als het heel donker is, bijvoorbeeld geen daglicht, geen natuur, geen planten, de mensen die zelf wat zenuwachtig kunnen zijn. Ik denk dan, ik word soms uitgenodigd op een etentje. Ja, als die daar zenuwachtig rondlopen en de hele avond jammeren dat de soufflé is ingezakt, dan voel ik me echt niet veilig.
Oké. Okay.
Dus ja. Je doet maar en rustig en doet je ding. Maar probeer erop te letten dat de veiligheid uitstraalt. En daar zijn veel zaken voor. Ik, bijvoorbeeld, mijn aanwezigheid. Ik moet er altijd voor zorgen dat die status verhogend is voor de mensen die bij mij in contact komen. Dat geeft veiligheid.
Vertel, status verhogend.
Ja, status verhogend. Dus dat je je goed voelt door contact te hebben met mij. En dat je je ook belangrijker voelt. En status, ja, dat woord status. Ja,
dat je dus beter vertrekt dan je ja, voordat je mee aan
het bouwen waart. De mensen met wie dat je contact hebt, ik spreek niet over mij. Hè. Ik moet er altijd op letten, als je veiligheid wil uitstralen, dat uw status stijgt.
Ja.
Ja, dus dat is, en dat is echt een biologische noodzaak. In de oudheid waar de mensen met lage status, die niet meer mee konden, verbannen. Eenzame. Mm-hmm. En die stierven. Dus wie de lage status heeft, is het meest bedreigde van de groep.
Okay.
Dus u verhoogt de status. Let daarop. Hoe moet je dat dan doen? Ja, dan moet je goed luisteren. Wat zijn hun hobby's? Wat interesseert die mensen? En probeert daar wat mee. Gaat nooit een discussie, bijvoorbeeld. Een discussie kun je toch niet winnen. Want ons brein is geprogrammeerd. Een confirmation bias. Wij willen altijd gelijk halen. Zo is ons brein geprogrammeerd. Omdat het te weinig energie heeft om alle meningen te kunnen opvangen. Mm-hmm. Dus als je een discussie gaat en je krijgt gelijk, of je haalt gelijk, dan ben je wel de connectie kwijt meestal.
Oké, dat vind ik al een mooi. Ik ben met mijn familie mega discussieerders. Dus wij kunnen echt uren tegen elkaar op. Zo'n volume gaat dan stapgewijs naar boven.
Ja.
Dat is vooral mijn grootvader, mijn vader en ik, zo met drie. En dan haakt de rest al af, want die denken, goh, zeg, ze zijn aan het zeveren.
Maar dus, ja, maar je zet die vagus aan het ontregelen van al die mensen, als je het zo doet.
Ja, zeg, amai, verantwoordelijkheid.
Dus wat kun je nog doen? Hun autonomie. Daar moet je ook op letten, dat je mensen autonoom laat beslissen. We zijn daar zeer gevoelig aan. Je hebt wel connectie, maar het moet een autonome connectie zijn.
Mm-hmm.
Ik heb altijd zo, soms zie ik een koppeltje, dus dan zijn we ruzie, ze komen op consultatie. En dan, dat is dikwijls heel kleine dingen. Mijn vrouw is misschien een keer met vriendinnen op stap geweest en wat laat thuisgekomen. En de partner was niet tevreden. Nu, wat zegt hij dan? Ik respecteer uw autonomie niet. Want je moet thuiskomen als ik zeg dat je moet thuiskomen, dat ik gerust ben. En hij voelde zich onveilig. Dus hij heeft twee fouten gemaakt in de wet van de connectie.
Wat in zo'n situatie, en ik denk wel dat veel mensen dat misschien zullen herkennen, wat doe je dan best wel?
Hij zegt op voorhand, als het laat wordt, zal ik u een keer een seintje geven. Ja. Dus als ik geen seintje geef, kom ik thuis wanneer ik zin heb, maar wel...
Ja.
Binnen normale uren wordt het toch later. Dat is mijn recht, dat is mijn autonomie. Maar dan verbind ik u, het wordt later.
Oké.
Dan creëer je de veiligheid al voordat je vertrekt. In dat voorbeeld. Hè.
Ja, want je zegt, de persoon voelt zich onveilig, want de vrouw is weg. Wat kan de persoon dan doen om zijn eigen veiligheid op dat moment te vergroten?
Ja, hij was ongerust, dus in dat voorbeeld. Hè.
Ja.
Dus, dan kun je denken, op al die keren dat mevrouw alleen weggegaan is zonder dat ik erbij doe, dikwijls is er dan wel iets gebeurd.
Mm-hmm.
Nooit, dan zal het nu ook wel zo zijn. Hè.
Okay.
Dus de wet van de waarschijnlijkheid is nagaan.
Okay. En dan misschien ook meteen, als je zegt, je moet iemand anders een status verhogend laten voelen ten opzichte van u. Een sales trucje dat ze heel vaak gebruiken, bijvoorbeeld in de autosector, is altijd zelf als verkoper gaan zakken ten opzichte van de persoon die moet kopen. Is dat een heel concreet voorbeeld daarvan? Hoe je iemand anders statusverhogend kan laten voelen door heel fysiek te gaan zakken eigenlijk en jij zelf gaan zitten in de auto terwijl dat in persoon recht staat en boven u staat?
Ja, maar dat is, zoals je zelf noemt, een trucje. En dat heeft de vagus wel door, hoor.
Ah, daar heeft de vagus door.
Daar heeft hij wel door.
Ah, okay.
Zelfs de
glimlach. Zo dom is Tenny, de vagus.
Kijk, de vagus is verbonden met de gelaatszenuwen.
Mm.
Als mensen glimlachen, dan heb je mensen die echt glimlachen en mensen die de glimlach faken.
Ja.
En dat ziet de vagus. Als je glimlacht, moet je ook wat rimpeltjes krijgen opzij. En dan moeten je ogen een beetje dicht gaan. Dat is een echte glimlach.
Okay.
Dat is perfect in orde.
Oef.
Maak je geen zorgen. Maar ik heb daar wel op gelet. Hè.
Ja.
Kijk, nu gaan je ogen ook een beetje...
Ja, ik durf niet.
Dat is vagus. Die is verbonden met de circulaire oogspieren.
Dus het is ook moeilijk om die iets wijs te maken.
Ja, want bij die glimlach die nagebootst wordt, blijven die ogen al wagenwijd openstaan en zijn er hier geen rimpels. En dan heb je... Ja, dat is de vraag, wat gebeurt er hier? Men is mij aan het bedriegen.
En dan creëer
je
eigenlijk...
Dan krijg je een signaal, misschien pijn in de buik of wat, ik weet het niet. Maar je krijgt een signaal, ik ben hier niet veilig. Ja. Ik moet maken dat ik zo rap mogelijk wegkom. Ik koop die auto of wat het ook is. Niet.
Ja, daarom dat we misschien ook geleerd hebben om een beetje een afkeer te krijgen van zo'n ras echte verkopers. Omdat we voelen, dat is eigenlijk die vagus die dat zegt. Die gaat niet in het... Oké, dat is eigenlijk de vuist.
Ja, en ik vind dat wel heel gek, want ik moest over laatst nadenken over een voorval dat Nadia en ik hebben gehad. En ik denk dat het uw vraag is ook is geweest. We hadden iets voor met een bepaalde klant. En met een bepaalde klant. Die had binnen onze context iets voor. En Nadia gaat slapen en in haar slaap zegt ze, maar belt ook eens naar een andere klant. En we belden aan een andere klant en heeft hetzelfde voor gehad. We kunnen daar niet te veel op uitbreiden. Maar is dat dan ook uw vagus die in uw dromen bijvoorbeeld zegt... Check ook nog eens daar of kijk toch nog eens daarnaar?
Hij werkt in elk geval terwijl je droomt. Hè?
Oh, dat was echt mijn vagus.
En is die dan... Want ik heb dat op dat moment totaal niet ervaren. Is dat dan een voorbeeld dat, terwijl we in dezelfde situatie zaten, dat mijn vagus minder ontwikkeld is of minder alert is of scherp staat, of ik weet het niet, dan bijvoorbeeld die
dat
van...
Dat durf ik niet zeggen.
Nee.
Het leuke aan jullie is dat je gecorreguleerd bent. Hè. Dat is een diepe vorm van connectie. Co-regulatie heet dat. Co-regulatie. Dus dat, dan zal het wel zo zijn dat je emoties en dergelijke dikwijls dezelfde zijn.
Mm.
Jij reguleert door te kijken naar je... Mm-hmm. Collega en omgekeerd. Mm. Co-regulatie is de sterkste vorm van connectie.
Amai.
Amai, dat vind ik. Want ik heb een dochtertje. En ik heb dan, toen als ik zwanger was, heel veel boeken gelezen. En daar spreken ze zeker bij kleinere kinderen, zeker bij kinderen rond de 2 jaar, heel veel rond co-regulatie en ouderschap.
Dat moet je doen. Dat is goede opvoeding.
Ja.
En daar is een filmpje, een heel mooi filmpje van, het heet Still Face. En dan laat men de stilfeest op. Je kunt het zeker terugvinden op de kanalen waar ze die filmpjes...
We zullen taggen hieronder in de beschrijving.
In de show notes.
Ja. Stilfeest. En dat is een proef die men doet. Men laat dus een kind binnenkomen in de proefomgeving met de mama. En die mama speelt met dat kind. Dat kind is gelukkig. En dan plots laat men die telefoon rinkelen van die mama. En die mama begint te bellen en kijkt niet meer naar haar kind. Ze is dus niet meer geco-reguleerd. En dan het gedrag van dat kind wordt eerst zenuwachtig. En dan zegt hij, we hebben wat anders te doen, mama. We hebben wat anders te doen. En dan gaat hij huilen buiten in paniek. En dan pakt de mama hem terug vast. De co-regulatie is hersteld en de kleine is weer gelukkig.
Oké. Okay. En dat hebben we eigenlijk altijd nodig? Of hebben we dat meer nodig in de eerste fase van ons leven? En dan...
Vooral in de eerste fase. Waarom? In de eerste fase van je leven heb je nog geen enkel middel als kind om jezelf te reguleren. Je hebt dat nog niet geleerd.
En tegen welke leeftijd leer je dat een beetje als kind?
Ja, men zegt dat de eerste 1000 dagen heel kritisch zijn in de opvoeding. En dan moet je toch nog leren tot 8, 9 jaar. Dan heb je zo de basics. En dan de verfijning komt in puberteit, dat is weer een crisis. En dat blijft zo duren tot 25 jaar.
Ja. Amai. En,
maar ons brein blijft plastisch. Je blijft eigenlijk je hele leven leren, hè.
Want als je nu een kind zou vergelijken, of misschien zijn er, zullen waarschijnlijk wel zaken getest zijn, die fel ouders heeft gehad die heel fel daarop in hebben gezet van co-regulatie, en dus die heel fel die connectie heeft gehad, en kinderen die dat minder hebben gehad, zien we daar dan verschillen van?
Ja, daar zie je verschillen van.
Zoals? Of wat zijn dan de verschillen?
Wel, als kinderen geen warm, veilig contact hebben met de ouders, dan zijn die later ook minder goed in het aanleggen van de relaties, van intieme relaties enzovoort. Van bindingsstoornissen, hechtingsstoornissen enzovoort. Mm-hmm.
Okay.
Dus een goede opvoeding is warm, is veilig. En die signalen van veiligheid, van warmte, mildheid, dat zijn de woorden van de vagus. Hè? Mildheid, compassie, dat hoort een kind te ervaren.
Mm-hmm.
En dan is het later veel meer gewapend om zelf connecties te leggen.
Kan je daar ook te zacht zijn als ouder?
Te zacht zijn?
Ja, en...
Ja, er zijn natuurlijk bepaalde regels, maar je mag toch een kind veel autonomie geven, denk ik. Mm,
toch?
Het is niet... Ik ben streng opgevoed. Dat was vroeger zo
de norm.
De gewoonte, dat was zo, hè. En met regels, en als je overtreedt, straf, of in de hoek staan, en weet ik veel. En ik zie heel graag mijn ouders. Maar dat weet ik toch ook nog, hè?
Ja.
Ja.
Dus straffen is niet ideaal voor het ontwikkeling van het kind?
Straffen en belonen om gedrag aan te leren, dat is goed in dierproeven, maar niet bij kinderen.
En het belonensysteem ook niet, want dat hoor je dan wel vaak. Belonen met stickers belonen.
Je mag je kinderen iets lekkers geven.
Ja.
Maar als dat alleen maar komt, als ze iets gedaan hebben wat jij graag hebt, dan zeg je, jij bent niet autonoom, want ik geef je dat maar omdat je gedaan hebt wat ik graag heb dat je doet.
Mm-hmm.
Dan geef je eigenlijk een negatieve boodschap, een onveilige boodschap aan je kind. Geef dat zo en het wilde weg.
Oké. Okay.
En dan is er dan geen grens tussen verwend zijn en je kind autonoom laten zijn?
Maar grenzen tussen verwend zijn. Wat is verwend zijn?
Ja, klopt. Dat is een goede vraag.
Ik vind dat een goede vraag. Ik denk niet dat je erop een kind kunt verwennen.
Nee. Een
kind is zo hulpeloos, heeft zo weinig copingmogelijkheden, dat dat volledig afhankelijk is van zijn omgeving.
Mm.
Ja, gelukkig de kinderen die een veilige, verwennende, zachte omgeving tegenkomen. Gelukkig zijn ze.
Mm.
Oké. Okay. Ik vind dat wel, dat is interessant, vind ik wel, omdat daar inderdaad de vorige generaties en je moet regels hebben, en je moet streng zijn, en je moet zeggen wat er niet mag. En ja, en tegelijkertijd heb je de nieuwe generaties, denk ik, die veel zachter willen zijn, maar ook de vraag stellen van, ja, zijn we geen verwende generatie aan het creëren?
Maken we er geen doetjes van enzovoort. Ja. Maar wat heb je aan hardheid? Wat brengt ons dat op?
Mm-hmm. De wereld, kinderen, de maatschappij.
Kinderen, ik praat veel zo met, laten we zeggen, niet echte kinderen, alhoewel ik kinderen zie hè, in de consultatie. Maar zo over 20, 25 jaar, ik merk toch een verschil. Ik merk een groot verschil. Die zijn veel autonomer, die praten tegen mij, spontaan. Wat vroeger wij niet mochten. Je moest eerst de grote mensen laten spreken. Hè.
Ja.
En zo van, ik vind dat echt wel aangenaam. Ik ga graag om met jonge mensen, omdat die zo spontaan en natuurlijk omgaan met ons.
We hebben het met Elke Gerards in de vorige podcast, of een van de vorige podcasts, gehad over dat we kinderen misschien de dag van vandaag toch wel langer in een soort van leercurve zouden moeten zitten vooraleer dat we ze belonen of alles geven. Omdat het dat er net voor zorgt dat ze eigenlijk ook zelfs zekerder gaan worden op een latere leeftijd. Hoe denkt u daarover?
Ik heb persoonlijk, dat is mijn mening, hè. Wil nu niemand tegenspreken.
Nee, maar het is net interessant om daar ook andere...
Ik vind dat belonen niet mag gekoppeld worden aan iets gedaan hebben. Want dan is het niet fair. Men moet iets doen en dan wordt men beloond. Dat zijn mensen die vriendelijk zijn om iets te verkrijgen. En ik please dan. Dat is please en dat is niet echt iets doen voor iemand. Dus ik vind, je moet belonen, je moet goed zijn voor andere mensen. Zeker voor kinderen, en dat is leuk. Maar als je dat koppelt aan een bepaald gedrag en daarom dat geeft, vind ik dat iets manipulatiefs in.
Okay. Interessant. Ja?
Ja. Dat is mijn mening. Ik wil hier niemand tegenspreken.
Nee. Ik denk dat het net leuk is om verschillende meningen te hebben, zodat mensen zelf kunnen beslissen wat ze ervan denken.
Je moet kinderen niet manipuleren. Ze zijn slim genoeg, ze hebben dat door, hoor, te stellen dan dat gedrag om die beloning te krijgen. Ik geef je een voorbeeld dat ik zelf gedaan heb. Hè. Als ik ziek was, vroeger, toen ik nog een klein kind was... Dan kreeg ik beter eten. Dan mocht ik vroeger in bed. Dan kwam mijn papa voorlezen. Dus ik werd beloond omdat ik ziek was. En ik had daar rap door, zo zit dat. Dus nadien was ik dikwijls ziek, dat ik niet ziek was. Hè. Want ik had dat graag dat ik verwend werd en dat papa kwam voorlezen.
Ja. Mm-hmm.
En dat zijn later de mensen in vergaderingen die altijd het woord moeten hebben. En die altijd gelijk moeten hebben. En die altijd opmerkingen maken enzovoort. Hebben dat geleerd, dat loont. Die worden beloond, want ze hebben dan ook die aandacht. Ze hebben geleerd dat je die aandacht kunt krijgen door je apart te gedragen.
Ja.
Veel liever een rustige... Ik spreek van mij, een rustige mens. Dus like hier, een rustig gesprek. En jij zegt je mening, ik zeg mijn mening. En we discussiëren niet. En, en als het voorbij is, dan hoop ik dat we elkaar nog eens tegenkomen in een andere setting. Enzovoort. Dat is veel leuker. Ja. Dat is dan, ook dan is de connectie de beloning.
Ja, inderdaad. En je haalt er eigenlijk al een mooi bruggetje naar de vraag die ik wou stellen. We hebben het nu gehad over die familiaire context, naar opvoeding van kinderen toe. Maar ik denk ook als werkgever zijnde of een werkomgeving creëren, dat je daar ook heel veel kunt doen of misdoen misschien. Waar dat er enerzijds een hoog nut van productiviteit verwacht wordt en geëist wordt. Anderzijds, denk ik, nog gestruggeld wordt tussen de oude manieren van de werkgevers en de nieuwe manieren. Wat zijn daar zaken die belangrijk zijn om naar die productiviteit, die veilige omgeving te gaan werken?
Een werkplaats hoort dus psychologisch veilig te zijn. Mm-hmm. Weer die veiligheid. Dat wil zeggen, als mensen iets willen zeggen, dan moeten ze dat kunnen zeggen, dat durven zeggen, en dan moeten ze daar niet door uitgelachen worden als dat eigenlijk niet ter zake doet of verkeerd is of zo. Men moet zich veilig voelen op het werk. En daar moet een leidinggevende, een CEO, heel goed op letten, want dan zijn mensen gelukkig als ze psychologisch veilig zijn. En als ze gelukkig zijn, produceren ze beter. Mm-hmm. En dat werkt veel beter dan belonen en straffen. Dat werkt zeer efficiënt. Dus als leidinggevende, let op de psychologische veiligheid. En dat kan dikwijls betekenen, ga eens niet jijzelf naar de vergadering. Hè. Want dan voelen sommige mensen zich niet psychologisch veilig. Mm-hmm. Dus gun aan die ruimte.
Okay.
En zo. Dat is de belangrijkste regel om productieve medewerkers te hebben.
Ja.
En dan kom je geen situaties tegen, gelijk ik soms zie en hoor van mensen. Er is iemand ontslagen. Men heeft dat nooit aangekondigd. Ze hebben een mail gehad als ze ontslagen zijn. Ze moeten het verschijnen bij de personeelsdirectie. Ze krijgen daar hun doos met hun persoonlijke bezittingen en de privédetectieven mee, dat ze niet meer in dat bedrijf uitsteken. En het is gedankt, en ze worden bedankt of niet bedankt. Ja, het hele bedrijf weet dat, hè, dat daar zo'n sfeer hangt. Dan heb je geen productieve medewerkers voor.
Mm-hmm. Nee, nee.
Je moet die mensen echt in de verf zetten, hun status verhogen. Ze hebben zoveel jaren voor u gewerkt. En er kunnen redenen zijn om afscheid te nemen, natuurlijk. Maar je moet eigenlijk dat niet in de verf zetten, maar in de verf moet je zetten wat ze allemaal gepresteerd hebben voor u.
Mm-hmm. En het is ook heel belangrijk dat hoe je de ene werknemer behandelt, zal zich sowieso gaan uiten in de veiligheid van alle andere werknemers, ook op het bedrijf.
Uiteraard.
Ja.
En hoe, want stresslevels of de copingsmechanismen misschien die je hebt rond stress, denk je dat die ook afhankelijk zijn? Het ene individu heeft daar sneller last van dan het andere individu misschien. Hoe creëert je daar de juiste balans tussen? Of hoe kun je dat beter behandelen?
Tussen de individuen bedoel je?
Ja, stel bijvoorbeeld in ons eigen team, Nadia en ik, wij zijn wel mensen die houden van vooruitgang, doordoen, testen, proberen, opnieuw doen, zo heel dat. Terwijl, denk ik, sommige mensen graag dingen rustiger doen of meer hun tijd nemen. En ik vind dat een heel moeilijke balans naar veiligheid toe creëren, naar de productiviteit hoog houden, maar ook de veiligheid en iedereen zich wel uiteraard heel goed laten voelen.
Ja, dat is waar, maar natuurlijk, je zegt van jezelf, ik ben gehaast. Hè? Ik wil dat vooruit gaat. Als je nu iemand binnenkrijgt die dat niet is...
Dat is een mooi verwoord, je bent gehaast, Jana. Ja, heel simpel, maar zo...
Tak.
Ja.
De core van mijn leven, ik ben gehaast, dat is wel zo, absoluut.
Maar als je nu iemand binnenkrijgt die dat niet is, en jij dringt dat zo wat op, ik zeg niet dat je dat doet.
Waarschijnlijk
hè, maar,
wel.
Wow, ik ga dat toch niet op vinden, dat is geen probleem. Maar stel dat er iemand is die wat sensitiever is, dan krijgt hij het signaal voortdurend van onveiligheid. Dus doe dat niet. Hè.
Dat is wel makkelijk. Ik vind dat, dat is wel... Niet makkelijk, vind ik, toch?
Dat is niet makkelijk, maar wat wil je? Veiligheid uitstralen?
Ja, absoluut.
Je krijgt betere gesprekken, je krijgt mensen die tevredener zijn, die productiever zijn. Maar je moet jezelf een beetje co-reguleren met je gast of met je mensen met wie je contact hebt. Met je vrienden, met je vriendinnen. Als zij gehaast zijn, dan heb je het recht om ook gehaast te zijn.
Ja.
Als zij kalm zijn, zou ik ook kalm zijn. Dat heet co-reguleren.
Ja.
Als dat dan eventjes concreet gaan uitvoeren. Want jij bent iemand die daar wel iets meer gehaast is. Je werkt met iemand samen die dan liever alles rustiger aandoen. Je moet gaan samenwerken op hele grote projecten. Een co-regulatie zou dan zijn dat je samen eventueel een tijdslijn zou kunnen maken om te zeggen, op deze tijdslijn gaan we die projecten gaan uitvoeren en dit is het plan. En iedereen voegt zijn eigen mening daaraan toe. En dat is dan eigenlijk wel een goede manier om op die manier samen te werken met zo'n twee
verschillende
types. Ja,
dat je lang op voorhand aankondigt. Dat is de tijdlijn. Ja. En... Ik krijg soms afspraken voor ergens een lezing te geven en dan krijg ik 2 dagen voordat de lezing doorgaat een heel blad met allerhande vragen. En daar voel ik me niet veilig bij. Want ik kan dat niet meer goed doordacht doen. Hè. En veiligheid is dan, ofwel stuur je het vroeger, ofwel stuur je het niet.
Mm-hmm.
Want eigenlijk, afspraken zijn... algemeen toch altijd hetzelfde.
Ja, ja, ja.
Dat moet een micro zijn, er moet verluchting zijn, er moet een beetje daglicht zijn enzovoort. Ja. Dat is eigenlijk, dat zijn tekens van veiligheid die altijd gelden, denk ik. Hè. Maar co-reguleren is een belangrijke boodschap. Hè. Je houdt je publiek ook, als ik voor het publiek sta, houdt ze dat in de gaten. Hoe is de stemming? Hier zijn ze in ventraal vagale stemming, dus rustig. Of zijn ze eerder wat geagiteerd, dus gestresseerd. Of zijn ze eerder zo leeg, vriest, de vriesreactie van stress. Dat kan ook. Ja, dan ga ik daar eventjes in mee.
Om ze er dan terug uit te halen?
Om ze er dan uit te halen en naar ventraal vagaal te brengen.
Ik heb ooit eens een communicatietraining gedaan en dat, ik gebruik dat vandaag heel fel meegaan in de lichaamstaal of in de emotie, om ze er dan terug uit te trekken.
Ja, dat is co-reguleren.
Ja. Dat is super waar. Je kunt daar echt ongelooflijke resultaten mee boeken. Hè, met
absoluut.
Mensen.
Ja. Dat is een biologische noodzaak. Eventjes meegaan. Stel, iemand is wat depressief en ik ben gehaast en extravert en ik begin daar... die mens gaat lopen, hè.
Ja, het is waar. Ja, absoluut.
En heeft nog gelijk ook, hè, want je zendt signalen uit, of ik zend signalen uit dan van niet veilig. Je bent niet veilig bij mij. Ik wil vooruit.
Ja.
En jij ligt daar ongelukkig te zijn.
En mogen we dan ook zeggen dat eigenlijk iedereen een beetje hetzelfde beeld heeft over wat dat veilig is? Of kan iemand een rustige omgeving toch als onveilig ervaren worden door iemand dat dan toch zo wel heel gehaast is en dergelijke?
Je moet dat leren lezen. Dat is je moet dat echt leren lezen. Wat is voor die mensen veilig?
Mm-hmm.
En dat is niet zo moeilijk, maar...
Voor jou misschien.
Ja.
Als expert ook, zijn erin.
Dan probeer ik te schrijven, hè, hoe je dat moet doen. Hè. Dus ik heb al gesproken van status, van autonomie, van veiligheid uitzenden. En fairness is ook een heel belangrijk iets. Hè. Je moet fair zijn naar de mensen toe.
Mm-hmm.
Als je wat belooft, dan doe je dat ook. Hè. En anders beloof je het niet. Hè. Dus mensen, zelfs dieren zijn daar gevoelig aan. Hè. Dat bestaan ook mooie proeven rond. Hè. Die aapjes, je kent het misschien, die aapjes die in een proefomgeving zitten en ze krijgen een steentje van de proefleider. En dan worden ze beloond als ze dat steentje teruggeven. Nu, aap 1 krijgt een stukje komkommer en aap 2 krijgt een druif. We hebben liever druiven dan komkommer, dat is niet fair, want voor hetzelfde werk wordt het verschillend beloond. Dus dan krijg je echt... Ze breken de locatie af, die apen. Hè? Omdat het niet fair is.
Ja.
En op het einde van dat filmpje, en dat is ontroerend mooi, zie je dat aap 2, die druif krijgt, zijn druif cadeau geeft aan zijn collega.
Mm-hmm.
Hij co-reguleert. Dat raakt mij altijd af, dat ze spreken van de ongelijkheid en verloning tussen bepaalde groepen in een bedrijf. Ja, zou die loon dan ook afstaan aan diegenen die minder beloond worden?
Waarschijnlijk.
Dat is een goede vraag.
Waarschijnlijk niet.
Waarschijnlijk niet.
Dus is daar onveiligheid.
Ja.
Gelijk werk, gelijk verloning.
Ja.
Want is dat ook zo dat... We hebben het al gehad over verschillen. Dat als klein kind je daar heel veel nood aan hebt. Ook op de verschillen van verschillende type mensen. Maar zijn er ook culturele verschillen bijvoorbeeld? Zien we bijvoorbeeld dat landen waarin de werkdruk lager ligt, dat bijvoorbeeld anders in elkaar steekt? Of dat we daar andere dingen zien?
Ik denk niet dat je die culturele verschillen moet overdrijven. Nee. Ik denk dat het de algemene regels zijn. Iedereen heeft een vagus en die vagus werkt bij iedereen op dezelfde manier.
Ja.
Het kan wel zijn dat veiligheid anders gedefinieerd wordt in andere landen of in andere bedrijven. Maar veiligheid, je moet dat goed voor jezelf klaar hebben. Wat betekent dat in de omgeving waar ik vertoef? Wat betekent dat voor mijn gezinsleden? Wat betekent dat voor mijn vrienden? Enzovoort.
Mm.
Je kunt dat trap doorhebben. Stel dat je een feestje hebt en er is ene gast die gaat vroeger weg. Ineens is die weg. Ja, die heeft zich toen niet veilig gevoeld. Wat is daar juist gebeurd op dat moment? Dan moet je dat nagaan. Hè.
Mm.
Zo leer je daar. Dan moet je attent voor zijn. Dan bel je hem een keer op. Was ze vroeg weg? Is er iets? Of zo? Krijg je wel informatie, hoor. Maar dat moet een gewoonte worden.
Ja. Ik had zo toch gedacht dat er misschien wel culturele verschillen waren in het
Minder dan dat. Er zijn culturele verschillen. Ja. En er zijn zelfs verschillen in generaties. Maar die zijn bijvoorbeeld de Z-generatie.
Gen Z.
Dat zijn de geboren tussen 1995 en 2020.
Ja.
Ja, die moeten geen wagen meer hebben. Hè. Die moeten zelfs geen rijbewijs niet meer hebben. Die laten zich dan voeren als het nodig is. Die paar keren dat het nodig is. Die willen geen carrière niet meer. Die leggen de nadruk meer op een privérelatie.
Mm-hmm.
Dus blijkbaar hebben die de normen verlegd.
Heel waar het dan misschien wel beter is voor hun stressgehalte.
Dat denk ik wel, ja. Zeker voor hun autonomie. Hè.
Ja, ja, ja.
Ja, want in die werkplek, even om daar naar terug te keren, die veiligheid is superbelangrijk, maar je hebt inderdaad al een paar keer het woord autonomie laten vallen. Er zijn, denk ik, bedrijven die bijna volledige autonomie geven, er zijn bedrijfsleiders die dat een stuk moeilijker vinden. Ja. Hoe werkt dat naar stress, maar ook naar productiviteit en al die zaken op een werkplek om medewerkers autonoom te laten werken? En hoe ver gaat het er dan in?
En misschien aanvullend is dat we ook altijd ervan overtuigd wel waren dat er twee typen mensen zijn. Mensen die net graag te horen krijgen wat ze doen en gewoon een lijstje volgen en taken inlossen, zeg maar. En een andere groep die dat veel liever zelfstandiger is en autonomie gaat.
Maar dus die lopen niet tik, hoor. Die graag punt per punt. Micromanagement werkt niet, hè. Dus dat de mensen echt elke taak beschrijven. Als ze maar één schroef moeten omdraaien op een bepaalde manier. Ja, die mensen zullen wel blijven werken. Ze hebben het nodig. Maar die zijn niet gelukkig op hun werk.
Mm-hmm.
Maar om het antwoorden op uw vraag. De output, daar kun je geen autonomie in geven. Dus wat er moet geproduceerd worden. Maar het proces ernaartoe kun je ongelooflijk veel momenten van autonomie in calculeren.
Mm.
En dat laat je de mensen zelf maar wat uitzoeken. Hè. Als ze de output maar halen.
Ja.
Dat heet de output management. Hè.
Output management, ja, dat is waar. Ik zag gisteren toevallig een video over een bedrijfsleidster en die zei bij ons, zijn er geen regels. De regels is gewoon... Dit is het omzetcijfer dat gehaald moet worden en verder zijn er geen regels.
De output heeft ze bepaald. Ja.
Maar dat lijkt me toch naar connectie toe, naar... Of juist wel, en is dat een misconceptie die ik heb?
Ik denk dat dat goed werkt. Hè.
Dat er meer connectie is door...
Want dan, er is zo'n bedrijf hier in de buurt en dan mogen de mensen zelf hun vakantie bepalen, hoeveel dagen dat ze recht hebben op vakantie, een stuk van hun loon zelf bepalen enzovoort. Dat werkt fantastisch, hè. En die mensen die zijn eerlijk en fair tegenover elkaar.
Hm.
Ik ben al zoveel dagen op vakantie geweest, dus dit jaar niet meer. Mensen zeggen dat dan zelf.
Ja.
Dat komt veel beter over dan als jij dat moet bepalen.
Ja.
Hm. Dat is dikwijls ook het probleem in de zorg, denk ik. Dat kun je vakantie niet zelf bepalen. Mag je soms zelf niet op vakantie gaan, omdat ze tekort aan mensen hebben. Ik versta dat wel.
Hm.
Maar dat is niet leuk om te werken.
Nee. Hm. En dat bevordert ook connectie en veiligheid.
Nee, dat is de frictie. En dan krijg je een groot probleem. Connectie en veiligheid wordt niet bevorderd. Coördinatie wordt niet bevorderd. Maar je moet zorg dragen voor zieke mensen.
Hm.
En als je daar dan ook geen connectie hebt... Er is niet zo belangrijk voor een zieke mens als connectie met zijn verzorgende. Vroeger noemde men dat de arts-patiëntrelatie. Dat is het meest genezende wat er is. Hm. Veel meer dan die pillen die je moet slikken.
Hm.
En dat valt een beetje weg onder de wil van de werkdruk en tekort aan personeel. En we zien de gevolgen.
Je ziet natuurlijk heel veel mensen die dat te maken krijgen met stress. Heel veel stress ervaren. Was er volgens jou misschien de grootste misvattingen over stress dat mensen hebben?
Het wordt heel dikwijls vergeleken met depressie, maar dat is het dus eigenlijk niet. En een tweede zaak, stress is niet zoiets geheimzinnigs. Dat is, je hebt stress of je hebt het niet en dan heb je die klachten. En dat heeft alles met de vagus te maken. En de misvatting is dat dat niet leerbaar is, dat je daar niet kunt leren mee omgaan. Je kunt daar wel leren mee omgaan. Mm-hmm. Wij kunnen blijven leren als je de mindset hebt om te leren tot je laatste adem. Mm. En via de ademhaling trouwens ook.
Dat is toch mooi, die ademhaling, hè? Dat is toch een van de masterpieces dat ons lichaam heeft gecreëerd?
Wel, ons vagusstelsel is autonoom. Dat is het autonome zenuwstelsel. Dat wil zeggen, daar kun je dus niks aan doen. Je hebt daar geen kracht op dat werkt, maar je hebt een willekeurig zenuwstelsel. Als ik beslis van mijn arm te buigen, buig dan.
Mm-hmm,
dat is willekeurig, maar dat is allemaal autonoom, de vagus. Behalve, we hebben één middel om daar rechtstreeks op te werken en dat is onze ademhaling. Dus ja, dat is wel belangrijk om daarmee te werken dan ook. Mm-hmm. En ook wandelen, dat kunnen mensen allemaal letten op glimmers en dan de geleide meditaties om uit die dorsale vagus te blijven. Ja. Dat is een eeuwenoud systeem. Dat is ontstaan 500 miljoen jaar geleden, toen er nog geen mensen waren, uiteraard. Alleen maar wezens zonder tussenwervels. En die konden dus zich niet verplaatsen. Dus die hadden maar één manier om zich te verdedigen, dat is zich voor dood houden.
Ja.
Freeze, dat is de freeze-reactie van stress. Als de prikkels zodanig veel zijn, gaan mensen in shock.
Is het dan ook freeze. Een beetje van angst en gelinkt aan angst? Stress?
Dat is heel dicht bij angst, ja.
Dat is de oerangst, de Inderdaad. En,
dan... je hoort dat soms hè, op het nieuws, hè, dat ze zeggen, ja, dus, we kunnen ze niet interviewen, ze zijn nog in shock.
Ja.
Mm-hmm. Dat wil zeggen, ze zijn nog zodanig in stress dat ze haast bevroren zijn.
Ja. En is dat iets wat gewoon volledig door elkaar loopt, angst en stress? Of is angst hetgene wat dat leidt tot stress?
Stress leidt tot angst. Hè.
Stress angst leidt tot angst.
Is een van de, angst is een van de symptomen van stress, van de gevolgen van stress.
Okay.
Maar ja, goed, wat is oorzaak, wat is gevolg?
Ja, 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 tuurlijk.
Want inderdaad, je haalde dat aan, hè, dat eerst enkel de freeze-methode en dan de fight-or-flight, dat er pas op een later moment is bijgekomen.
Dat is 400 miljoen jaar geleden. Okay. Toen kwamen er dus dieren of wezens, geen mensen nog niet, uiteraard. En die hadden tussenwervels en die konden dus bewegen. En natuurlijk, het is veel logischer weg te lopen als iets gevaarlijk is, mm-hmm. of te vechten.
Ja.
Dus we hadden al winst, we hadden al de bewegingsmogelijkheid. Dus we zijn niet meer verstijfd van de schrik, maar we kunnen al mobiliseren. Vandaar dat mobilisatie zo'n leuke methode is om de vagus te activeren. Vroeger begreep ik het niet. Hè. Zo, je hebt coaches die wandelcoaches zijn. Dat is natuurlijk goed bekeken. Als je wandelt door de natuur, heb je alles mee om de vagus te kalmeren. En je beweegt. Hè.
Ja.
En dan de ventrale vagus, het laatste stuk dat hier mm-hmm. ligt, dat heeft geleerd toen waren er die dieren met tussenwervels en later de mens. Hebben geleerd dat in connectie dat je daar het veiligste bent.
Een deel van een tribe zijn. Deel van een...
deel van een tribe. En daar een goede contact in hebben. Ja. Dat is het veiligste. En die tribe verzorgen.
Okay.
En daar zijn spelregels voor. Ik heb nu een paar genoemd. Fairness is ook belangrijk. En de relatedness. Dus dat je dat actief moet aan werken, ook al heb je geen stress. Want een tribe krijg je niet cadeau. Als je het nodig hebt, dan bouw je een hele mensenleven op. Ja.
En nu dat we het hebben over die sociale contacten, vandaag is, allee, of connecties toch gaan maken, vandaag ziet dat er een beetje anders uit, die connecties maken met heel veel mensen. We zitten heel veel online, we denken soms veel connectie te hebben gemaakt. Je zei net wel, een telefoontje kan wel voor connectie zorgen, maar toch gebeurt heel veel de dag vandaag via social media, via berichtjes, via foto's op social media zien passeren. Wat doet dat met ons?
Dat is dramatisch.
Ja?
Ik vind dat, ja. Nu, waarmee ik niet gezegd heb, dat geen zin heeft, hè? Dat heb ik niet gezegd, dus. Ik heb ook een telefoontje. Maar veel mensen zou ik de raad willen geven van gooi je telefoontje in het water. Je zult gelukkiger zijn. Ik geef je een voorbeeld. Ik zat een paar weken geleden in een restaurantje. En er zat een koppeltje een tafeltje verder. En die waren alle twee op hun telefoontje aan het vertellen. En die lieten aan elkaar zien wat ze aan het lezen waren. Ja, dat is geen connectie. Hè? Dat is een karikatuur van connectie. En een opgestoken duim...
Dat is geen connectie.
Dat is geen connectie.
En maar een telefoontje zelf wel?
Een telefoontje doen.
Ja.
Dus ik bel, als ik u opbel,
je effectief opbellen.
Gewoon omdat ik u opbel.
Ja, dat is wel, dan kun je wel connectie maken.
Dat is toch connectie. Ja. Dan kun je connectie maken. Omdat dat een vorm van appreciatie en statusverhoging is.
Ja.
Want ik bel u op, speciaal u.
Mm-hmm.
Zich in connectie, en kan connectie ook niet zorgen voor net stress? Ik heb al in situaties gezeten, of mij gevoeld, dat... ik heb zelf een hele grote vriendengroep waar ik super dankbaar voor ben en super leuk vind. Maar soms met iedereen een goede connectie houden, vind ik ook stresserend.
Ja, maar je moet niet met iedereen connectie hebben. Hè.
Gewoon een paar goede kiezen.
Je hebt een paar goede, diepgaande connecties. En, okay. En de rest zijn vrienden. Hè.
Ja.
Ik denk dat dat wel goed is vandaar. Maar dan ook is het leuk van eens na te gaan, waar ik nu diepgaande connectie mee heb, is te wijten aan veiligheid. Hè. Je voelt je daar veiliger en beter bij. Mm-hmm. En waar je oppervlakkige connecties mee hebt, heb je toch altijd mee zoiets van ik ben wel bevriend, maar ik blijf toch een beetje alert.
Ja, oké. Okay.
Ah, dat vind ik wel een goede reflectie om te doen.
Mm-hmm.
Omdat je soms inderdaad jezelf wel oplegt van ah ja, ik moet daar nog eens, ik moet daar nog eens mee weggaan, ik moet daar nog eens mee afspreken. En dat blijft zomaar een paar maanden oplopen. Maar de reden dat je dat dan effectief niet doet, is dan toch wel ergens wat er een beetje een onveiligheid is.
Ja.
Omdat je met mensen waarbij je echt die connectie opgebouwd hebt, ga je de man af, ga ermee weg.
Ja, daar is de veiligheid bijna absoluut.
Hmm.
Dan weet je, die mens, of kameraad, of vriendin, daar zal ik niet een blauwtje mee lopen. Mm-hmm. Dat is veilig, dat is veilig.
Ja.
Denk dat ik echt een goede nervus vagus heb.
Ja, naar vrienden ook, ik ook, denk ik. naar mensen in mijn leven.
Je moet het maar eens lezen.
Zeker en vast. Zeker.
Als, je hebt ook mensen die dat niet hebben. Ik zie soms mensen bevriend zijn met mensen of partner kiezen of in welke connectie dan ook, waarin ik al van op afstand kan zien, dit is niet veilig. Ja. Als dit gaat slecht aflopen, dit is...
Zelfs een partner, echt een koppel.
In partnerskeuzes, hoe komt dan dat die dat dan niet doorhebben? Is dat dan...
Ja, of dat die dat niet aangeeft, de vraag is.
We hebben heel veel stress. We zien veel stress, meer dan ooit tevoren nu. Sinds corona is dat echt... Dat is ook logisch. Hè?
Veel eenzaamheid.
Tijdens corona moesten we een mondkapje dragen. Connectie en dus je kon mensen niet lezen. En de connectie was per definitie altijd onveilig.
Ja.
Want ze konden nu besmetten.
Ja.
Dus we hebben eigenlijk jaren geleefd met onveilige connecties. En daar krijgen we nu de rekening van gepresenteerd onder vorm van toename van stress en van allerhande kwalen. Depressies. Ja. Maar ik weet niet echt mee wat de vraag.
Nee, de vraag was dat sommige mensen dan soms een partner kiezen of vrienden kiezen of een werkgever kiezen, maakt niet uit, waarin anderen van tevoren al weten dat gaat niet goed aflopen en die persoon er toch voor kiest.
Of... Wel, een partnership, een huwelijk, als je dat bedoelt,
ja, bijvoorbeeld.
Dat is een blijvende signaal, de uitwisseling van veiligheid.
Ja.
Ja, als je begint te merken, of als je iemand kent die zeker geen autonomie geeft en die niet statusverhogend werkt, die zelf altijd in de spotlights wil staan,
ja,
dan kun je al voorspellen dat daar vroeg of laat problemen zijn. Hè.
Maar dan die mensen zien dat niet door verliefdheid.
Verliefdheid is een hersenziekte. Hè. Je ziet dat niet meer. Hè.
En dat verslaat dan eigenlijk de tekenen van uw nervus vagus? Door het feit dat je dan toch verliefd geraakt, dat hij dat onderdrukt?
Dat weet ik zelfs niet. Ik denk dat die mensen ergens wel beseffen dat dat toch...
Tegen beter weten iedereen.
Tegen beter weten in, want ik ben zo verliefd. Ik vind het zo'n toffe.
Ja.
Oh, een toffe.
Ja, eigenlijk. Ja.
En die, als je die woorden hoort...
Dat moet je...
Dat weet je.
Ja.
Nee, dat is interessant. Ik denk dat veel mensen dat soms doen, of daar soms schuldig aan zijn.
Absoluut. Ons team van 50 Koffies, dat blijft groeien, Luc.
Aha.
Dus wij krijgen ook veel meer verschillende breinen en persoonlijkheden bij elkaar. Hoe pakt u dat nu echt als een bedrijfsleider goed aan om ook je collega's onderling vooral met stress te laten omgaan? Wij zelf als bedrijfsleider kunnen wel zorgen dat wij een soort van veilige omgeving creëren naar elkaar toe. Maar hangt dan echt de onderlinge connectie tussen collega's ook af van de veiligheid van het bedrijf, of is dat toch iets waar de collega's onderling tools voor kunt geven?
Dus je moet je bedrijf psychologisch veilig maken. Dus mensen mogen praten, mensen mogen een mening zeggen. Dat wordt niet gesanctioneerd, ook al is die mening verkeerd, of is die mening tegen het algemeen gebruik. Dat is de basis. En dan kun je rekening houden met individuele verschillen. Er zijn mensen die gevoeliger zijn. Hoe zend ik nu signalen uit aan mensen die gevoelig zijn? Er zijn mensen die extraverter zijn. Er zijn 5 soorten verschillen. Hè. Dus als je eventjes afloopt, het tweede verschil kan zijn de extraverten. Hoe leg ik aan boord dat ik die extraverten wat meer in de spotlights laat zitten, zonder dat ze de introverten storen? Dan heb je mensen die, wij noemen dat openheid, die nieuwsgieriger zijn, die willen bijleren. En daar geef je dan taken aan, dat ze meer kunnen hun nieuwsgierigheid en het willen bijleren, dat daar meer... Research taken. Dan heb je mensen die pleasen aangenaam zijn. Ja, dat zijn de gezellige artsen. Ja, dat is goed dat je dat hebt, dat bevordert het team. En dan heb je de heel consensueuze, de nauwgezetten, de perfectionisten. Die willen altijd stipt, op tijd, taken, en vooruit, enzovoort. Ja, die moet je dan maar wat voorrang geven, laat ze maar doen. Maar bent u bewust dat 80% van uw bedrijf die mensen niet volgt, hè? En die moet je ook in ere houden, want als het nodig is, zetten die dan er wel...
Ja, dat zijn misschien dan degenen die het wel doorzetten tot het einde, om een project wel gelanceerd te krijgen.
Puntjes op de i.
De puntjes op de
maar
i te zetten.
Die mensen moeten duidelijk weten, dit is niet de norm hier. Dit is een type dat we nodig hebben in noodsituaties.
Ja.
En dat zijn 5 verschillen. En de kunst van een goede bedrijfsleider is ten eerste die basisveiligheid creëren en dan ten tweede rekening houden met de individuele verschillen tussen uw mensen. En dan zijn ze gelukkig, ja.
Oké. Okay. Ah, we zijn het al aan het opschrijven, hè.
Ja.
En ze werkt nooit statusverlagend. Dus
ja.
Geen reprimandes, terwijl andere mensen het kunnen zien enzovoort. Ja,
ja, ja, inderdaad. Nog een allerlaatste... Nee, nog niet de allerlaatste, maar de vraag daarvoor.
Ik denk dat we ook al over het uur zitten, niet?
Ja, absoluut, denk ik. maar mogen we nog twee vragen stellen?
Oh, nee, geen probleem.
Okay. Die rat race, waarin dat toch een groot deel, denk ik, van zeker de westerse bevolking in zit, de dagelijkse presteren, zowel, je haalde het in het begin ook zelf aan, je moet een goede werknemer zijn of gever zijn, je moet een goede mama zijn, je moet je huishouding doen, je moet er goed uitzien, je moet sociaal... Allee, al die moetekes. Vandaag is dat wel een groot onderdeel van de realiteit. Wat zou je nu nog voor de mensen die luisteren en die zich heel hard vaak gevangen voelen in die rat race, wat zou je aan hen nog kunnen meegeven?
Kies een werk waar je gelukkig bent. Zoals, als je de arbeidsmarkt is vragende partij.
Ja.
Dus waarom zou je nu tot het einde van je dagen werk doen dat je niet graag doet? Ja. Dus voel je niet psychologisch veilig. Kijk eens rond waar het wel is. En wat, blijf niet zitten in de situatie. Laat je niet vangen in een gouden kooi. Ja. Als het niet veilig is, zul je niet gelukkig zijn.
Oké. Okay. En voor thuis? De rat race thuis?
Voor de rat race thuis, ja, ik denk, de generatie Z heeft het wel begrepen, denk ik. Dat ze meer... Kijk, vroeger had je zo mensen die zeiden, ja, dat is de kwaliteit van de tijd. En ik zie mijn dierbare de zondagnamiddag. Ja, dat is het niet. Hè. Het kost tijd, je dierbare verzorgen. En dus besteed die tijd daaraan, ten koste soms van de tijd die je aan het werk besteedt. Als we elkaar later nog eens tegenkomen in de eeuwige jachtvelden, zullen we één ding niet zeggen tegen elkaar. En dat is, hadden we maar meer gewerkt. Mm-hmm. Dat gaan we niet zeggen. We gaan zeggen, hadden we maar meer voor elkaar gezorgd. Hadden we maar geco-reguleerd.
Mm-hmm.
Dus doe dat thuis.
Mooi.
Ik ga je toch nog achter één tip vragen dat ik je al heb horen vertellen. En dat is, wat doe jij met je e-mails op maandagochtend als je mailbox vol zit met 200
ja,
mails?
Dat vond ik een goeie.
Dat wil ik hier toch ook even meegeven.
Ja, dat veel mensen sturen in het weekend de achterstallige mails op. Dat maandagmorgen heb ik 150 mails. En als ik die zou beantwoorden, dan is mijn week voorbij. Dus ik doe 's morgens Ctrl, Alt, Delete op al die mails. En dan wie het me echt nodig heeft, zal wel terugmailen. Hè.
Ik vind dat echt een goede tip.
Over relativeren gesproken, ik denk dat we daar soms ook een portie van... ik heb het al aangehaald in veel vorige podcasts, maar ik denk dat relativeren in de werkcontext ook heel belangrijk is. Ik had vroeger een baas, en ik heb het al eens verteld, dus ik ga het kort houden, maar die zei... ik werkte voor L'Oréal en ik was dan vaak gestrest, want ik wou dat heel graag heel goed doen. Ik wou carrière maken en zo. Ik ben gehaast, dus ook in mijn carrière. En die zei op het einde, als ik heel gestrest was, zei hij tegen mij, op het einde verkopen maar alleen maar water en zeep. Zo. En zo dat relativeren, denk ik, dat ook heel mooi een tool kan zijn voor je stresssysteem een beetje onder controle te houden. Want weinig van ons redden levens elke dag met een job. Dus sommige dingen kunnen inderdaad wachten of kunnen je Ctrl-Alt-Delete worden tijdens het weekend.
Hij had dat gehoord, ja. Dat is een...
Ik vond het een fantastische tip. Ik heb er daarover gestuurd. Ik zei, allee jong, je moet eens horen wat hij zegt. Ik vind het fantastisch. Ja. Kijk hoe.
Anders is uw week al om zeep voordat ze begonnen is.
Helemaal gelijk. Ik vond het een hele goede tip. Luc, om de aflevering volledig af te sluiten, nog één allerlaatste vraag. En dat is wat we van jou nog in de toekomst mogen verwachten. Of heb je nog een grote droom die je graag wilt gaan waarmaken? Dan horen wij het heel graag.
Ik ga nog zeker een derde boek hier rondschrijven. Dat wordt een drieluik. Hè. De eerste is, wat is het allemaal? Het tweede zijn een aantal oefeningen. En nu ga ik het toepassen op stress en burn-out. En chronische vermoeidheid, post-covid. Wat kunnen we allemaal praktisch doen om daar mee om te gaan? Ik ben altijd bezig met functionele klachten, mensen tools aan te reiken om daarmee om te gaan. En dat kun je van mij nog veel verwachten. Ergens mij zien spreken of weet ik veel. Het zal altijd daarover gaan.
Oké. Okay. Wij kijken er alvast naar uit. We blijven jou volgen. We gaan heel hard in de boeken duiken. En het was ongelooflijke eer om jou hier aan tafel te hebben bij ons en jouw expertise en kennis te kunnen delen met onze luisteraars. We hopen dat jij er ook een beetje aan gehad hebt en dat je tips kan toepassen of gewoon eye-openers die je gaan doen nadenken over bepaalde zaken.
Ja, bedankt om te luisteren en dan horen wij jou graag terug op de volgende aflevering.
Tot ziens.
Zit jij na het beluisteren van deze podcast met de kriebels om een eigen podcast te maken? Wel, bij 50 Koffies Producties helpen we jou bij het maken van een podcast die aanleunt bij jouw bedrijfsdoelstellingen.
Wil jij dus op een authentieke en professionele manier connecteren met potentiële klanten, medewerkers of andere stakeholders? Dan helpen wij jou bij 50 Koffies verder, zowel voor kleine bedrijven als grote bedrijven, met totaalproducties van concept tot content. Contacteer ons op info@50koffies.be
of voor meer informatie gewoon even surfen naar www.50koffies.be.